Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering hebben we het over de game-industrie. En die is groter dan je denkt, hè Pim?
Ja, ik was extreem verbaasd.
Ja, en wij zijn niet zulke gamers, dus hebben we een deskundige gast, Rami Ismail.
Ja, we gaan het hebben over de gamemakers, de uitgevers, de platformen en de middleware.
De risicoprofielen die daarbij horen.
Ja, en wat het plan is van Mark Zuckerberg met de metaverse.
Spannend. Gaan we beginnen. Rami,
ja?
Ik kreeg gisteren het ene bericht na het andere van Pim over hoe dol enthousiast hij was over de grootte van de gaming-industrie. Echt, het is zo bizar groot, weet eigenlijk niemand. En een factor 4 keer groter dan de filmindustrie. En nou, het ging maar door.
Ja.
Gaan we dit redden in een uurtje, denk je?
Wow, we kunnen een beginnetje maken.
Oké. Ik ben benieuwd. Je bent niet de minste, je bent ongeveer de game-celebrity van Nederland. Je ontwikkelt videogames en je hebt meerdere prijzen gewonnen. Bijvoorbeeld de Game Developers Choice Ambassador Award. Dan denk je misschien, wat is dat? Nou, wat de Oscar is voor de filmindustrie, dat is dit voor de game-industrie. Nou ja, en ook nog maar even één veer erin steken. Ridiculous Fishing is een spel dat door Apple is verkozen tot game van het jaar ooit. Ja. Ook niet de minste bevestiging die je kan krijgen voor je eigen genius.
Ja, dat was wel een hele speciale. Het was een heel leuk team om mee te werken. Jan-Willem Nijman, mijn medeoprichter destijds bij mijn voormalige game studio Vlambeer. We hebben ooit een documentaire over bevissing gekeken. En er zat een heel mooi slow motion shot in van een vis die de lucht ingeslingerd werd. En wat het net gehad over Duck Hunt. Was dan een heel oud spelletje voor de Nintendo.
Ja.
Waar je dan met zo'n plastic pistooltje op je tv moest mikken.
Mm-hmm.
En op een of andere manier klikte dat gewoon in ons hoofd. Dus we hebben toen een spelletje gemaakt over vissen met machinegeweren. Op een of andere manier vond Apple dat heel erg leuk.
Ja.
Hoe lang heb je erover gedaan om die game te ontwikkelen?
Er was een team van 5 mensen en het duurde ongeveer 2 jaar.
2 jaar, dat is wel echt pittig. En hoeveel actieve gebruikers heb je gehad? Of gamers die het gebruiken?
Ja, dat is dus een beetje een grappige. Want op mobile heb je 2 verschillende manieren van geld verdienen. Je hebt premium games, die worden eenmalig verkocht. En je hebt free-to-play. En dat zijn dan games die of games met microtransacties. Waarbij spelers meerdere malen uitgaven kunnen doen. En voor free-to-play games is daily active users een ontzettend belangrijke waarde. Maar wij verkochten onze game gewoon premium. Dus je betaalde €3, dan had je de game. Miljoenen mensen hebben die game gekocht. Dus miljoenen mensen hebben die game.
Oh, wauw.
Ja, dus dat was wel even anders wakker worden. Als de eerste dag dat die game uit was. Want het was echt op de eerste dag heeft die game, ik geloof, 120.000 kopieën verkocht of zo.
Zo. Maar dat lijkt me, dan zit je de hele dag te refreshen om te kijken hoeveel downloads je nu hebt.
Je zat 1 keer te refreshen en daarna hebben we 3 uur met Apple zitten mailen of het wel klopte. Want het was, weet je, ik en Jan-Willem zijn niet per se opgegroeid met geld. En we hebben ook heel veel van dat geld gewoon weer terug geïnvesteerd in nieuwe games maken en mensen in de industrie helpen. Maar
dat is een gouden business dan als ik het zo hoor. Maar ja, goed, die game-industrie die is dus ook blijkbaar echt enorm.
Ja.
Pim, waar zat jij je gisteren zo over te verbazen?
Nou, ik heb even gekeken hoe groot het nou is. En dan is het mooi om de vergelijking te doen. Vergelijk met de muziekindustrie en de filmindustrie. Om het een beetje, dat kent natuurlijk iedereen. Het is in een factor 4 groter. En we praten over ongeveer 180 miljard totaal. Mm-hmm. En dat groeit ook nog met ongeveer 8-10% per jaar. En vooral de groei is hem eigenlijk uit mobile gaming gekomen. Als je het vergelijkt met de PC en de console. Nou, de console kennen we allemaal wel. Nintendo, PlayStation, Xbox. Nou, PC, daar is het eigenlijk mee begonnen. Dus ik dacht, nou, of niet, misschien niet helemaal waar. Maar in ieder geval, dat kennen de meesten denk ik wel. En nou, mobile is nu voor 50% 50% van de gaming-industrie.
Ja.
En dat komt eigenlijk gewoon door iOS en Android.
Ja.
En dan natuurlijk door de Chinese varianten in Azië daarvan, de operating systems. Ja. Die hebben ervoor gezorgd dat het relatief makkelijk is om een game te ontwikkelen die ook in de handen komt van heel veel mensen.
Ja.
En de 180 miljard, bedoel je het geld dat erin omgaat?
Ja, dat is de grootte van de markt in 2021.
Ja, klopt.
En de filmindustrie zit volgens mij op 43 miljard, 45 miljard.
Voor mij, als je film en muziek bij elkaar optelt, dan zit je volgens mij bijna op iets over de helft van de games op het ogenblik.
Ja, dus...
Het is een beetje een onzichtbare... Het is een soort van onzichtbare grootsheid in de entertainmentindustrie. Het is ook een statistiek die wij in de gamesindustrie heel leuk vinden om te noemen. Gewoon omdat dan... We hebben een beetje een soort van... We willen ons altijd een beetje verantwoorden als industrie. Want er wordt toch wel nog een beetje op neergekeken op games.
Hoe zou dat komen, denk je?
Ja, ik denk dat veel mensen, zeker in de politiek en de traditionelere media, gewoon geen gamers zijn. Hebben nooit een game gespeeld. En die hebben daar echt een soort van stereotype beeld bij van een soort niche activiteit. Van jongetjes op een zolderkamer.
Ja. Yeah.
Maar die staan niet bij stil dat uurtje dat zij in de trein Clash of Clans of solitair op hun computer, dat ook gewoon gamen is.
Ja.
Ja, Candy Crush is natuurlijk, valt daar ook gewoon onder.
Dat is ook gewoon gamen, ja.
Dat heb ik nooit gedaan. Hè?
En Wordfeud, nou dat doet...
Ben jij een gamer,
elke moeder doet dat natuurlijk.
Ik speel World.
Elke moeder?
Oh, dat mag ik natuurlijk weer niet zeggen.
Nou, het is wel grappig. Zo'n moeder.
Het is wel heel grappig. Mijn moeder game trouwens is echt een gamer. Die livestreamt ook tegenwoordig. Dat is echt heel leuk. Wow. Maar...
Wordt veel livestreamen?
Nee, die livestreamt op het ogenblik Horizon Forbidden West. Een van de grootste, nou de grootste Nederlandse mediaproductie aller tijden. Is een videogame. Maar het is wel grappig, want het grootste segment, het grootste groeisegment in games was voor hele lange tijd was huisvrouwen tussen de 30 en 50 jaar.
Ah.
Is dat ook niet een beetje opgekomen toen Facebook game...
Ook,
want er is toch ook een... ik ben even de naam kwijt, maar er is een bedrijf die daar heel specifiek producten voor maakt.
Zynga was het.
Zynga, ja. Die is recent natuurlijk overgenomen.
Ja,
want waarom hebben we het hier als beleggers over? Wat maakt het nou zo interessant?
Nou, omdat het natuurlijk veel groter... Het is een hele grote industrie. Groter dan de muziek- en filmindustrie. En niemand weet dat echt. Ja. En alle grote bedrijven die we allemaal kennen, een Tencent, een Apple, Microsoft, die zijn echt als een gek aan het investeren in deze industrie.
Ja.
En het is eigenlijk een industrie waar je nooit wat van hoort. En inderdaad, wat jij zegt, iedereen denkt, nou, dat zijn gewoon een paar, paar nerds die zitten te gamen. Maar we moeten ook realiseren dat elk uur dat iemand gamet, kan die dus niet een Netflix kijken. Of kan die, dus, want uiteindelijk hebben we maar een x aantal uur vrij per dag.
Ja.
En je concurreert ook met de game-industrie. Ja. Als het gaat gewoon om puur entertainment en vrije tijdsbesteding.
Aandacht.
Ja, aandacht. Ja.
Ik denk ook dat daarnaast gewoon het ook wel goed te weten is dat games ook gewoon blijven groeien. Het is niet iets dat er is geen krimp geweest in de gamesmarkt. Niet tijdens corona. Dat was zelfs heel erg goed voor games. Wat heel naar klinkt, maar ik bedoel, financieel was het goed voor games.
Ja.
Menselijk niet. Maar je zou denken dat er ooit moet er een plafond aan komen, maar we zijn er gewoon nog niet. Er zijn nog steeds mensen die meer kunnen gamen. Er zijn nog steeds mensen die nog niet gamen.
Ja.
En we gaan er in principe vanuit dat op een gegeven moment gewoon de hele wereldbevolking gamet.
Ja.
Gewoon als onderdeel van
het
leven.
Op wat voor manier dan ook.
Ik dus heb gelezen, dat er, om welk onderzoek ik ook lees, ze komen allemaal uit tussen 8-10% groei voor de komende jaren. Nou, dat is dus samengestelde groei. Dat is natuurlijk eigenlijk gigantisch. Dus als je een van de betere bent in de industrie, dan groei je vaak beter dan het gemiddelde.
Ja.
Dus dan kan je al rekenen op minimaal 10% groei. En als ik een beetje zo zie, is dat ongeveer de helft van de wereldbevolking, iets minder dan de helft van de wereldbevolking, gamet.
Ja.
En in Nederland is dat ook ongeveer de helft. Ongeveer 45% van de Nederlanders gamet. Dus het betekent dat er al heel veel mensen gamen, maar dat er eigenlijk ook nog best wel veel winst te halen valt.
Ja, dat is een beetje de vraag. Dat is een beetje de vraag in de gamesindustrie die continu gesteld wordt. Dus oké, de helft van de wereldbevolking gamet. Hoe krijg je de rest van de wereldbevolking aan het gamen? Dat zijn interessante vragen, want ik bedoel, een deel van de wereldbevolking is natuurlijk vergrijzend. Die gaan niet meer gamen. Dat beseffen wij ons ook wel, dat daar maar een hele kleine doelgroep is. Maar naarmate meer jongeren opkomen, is natuurlijk eigenlijk de vraag: hoe krijg je de jeugd in games?
Ja.
Nou ja, goed. Het klinkt als een hele simpele vraag, maar het is natuurlijk best wel een vreemde tijd. De jeugd is heel erg bezig met TikTok en social media. En je ziet ook een soort van samenvloeiing van die twee concepten. Hoe kunnen we games in social media krijgen?
Ja, want Twitch is daar natuurlijk wel een wat overgenomen is door Amazon trouwens. Ja. Is trouwens een heel mooi voorbeeld, denk ik.
Nee, je ziet inderdaad wat je zegt. Je ziet eigenlijk ieder groot bedrijf op aarde, iedere grote investeerder is op een of andere manier op games aan het inzetten op het ogenblik. Want het groeit. Ja.
Ja. Het is ook een leuke vraag om te stellen. Hoe krijg je kinderen buiten?
Ja, nou, dat is ook een hele goede vraag. Maar dat is niet per se een tegenovergestelde vraag. Want
nee, Pokémon Go bijvoorbeeld.
Pokémon Go bijvoorbeeld, inderdaad. Dus er zijn zoveel manieren om de realiteit van buiten zijn en gamen aan elkaar te verbinden. Plus, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk dat een groot deel van het antwoord van hoe krijg je kinderen buiten is eigenlijk het tegenovergestelde van hoe wij onze steden bouwen. Want speeltuinen bestaan niet meer, voetbalveldjes zijn weg. Ik bedoel, als jij vergelijkt naar hoe ik opgegroeid ben. Nee, ik ben nu wat, 33? Ik ben nu 33. De tijd waarin ik opgroeide was aanzienlijk beter buitenspelen dan nu. Ja. Het is allemaal, alle speeltuintjes zijn gekrompen of kleiner gemaakt. Of de glijbaan is weg, want die was gevaarlijk of zo.
Veel auto's.
Ja.
Overal auto's.
Steeds minder games in de fysieke wereld, steeds meer in de digitale.
Ja.
Kan je ons eens meenemen in de beetje de opdeling van het gamelandschap? Want wij kennen natuurlijk vaak de output en dat is het spel zelf. Maar er zit natuurlijk een hele industrie achter. En kan je eens wat meer duiding geven over hoe werken al die lagen in de industrie? En laten we misschien eens beginnen met gewoon de maker van de game.
Ja. Dus de soort van bodemlaag, als het ware, is de developers. Dat zijn game studios, makers, dat zijn mensen zoals ik. Dat zijn teams die kunnen variëren van één persoon tot enkele duizenden.
Om één game te maken.
Ja, duizenden om één game te maken. En vaak zijn dat studios die eigen games maken, of studios die in opdracht van andere studios werken. Dus zeker rondom de wereld heb je heel veel outsourcing. India, de Filipijnen, Oekraïne, tot vrij recentelijk helaas. Waren gewoon heel veel studio's die dan werkten in opdracht van andere game studio's.
Beetje een soort van agencies, white label studio's.
Ja, precies. En die doen gewoon, weet je stuurt ze de art die jij nodig hebt, stuur je naar hen. En dan maken zij dat.
Ja.
Nou goed, dat is makkelijk. Dus
dat doe je dus niet zelf als ontwikkelaar.
Heel veel studio's wel. In mijn studio wel bijvoorbeeld. Ja. Maar zeker als je grotere producties hebt, is het heel moeilijk om te schalen.
Ja.
Dus aan het begin van zo'n gamesproductie heb je 20 mensen nodig. In het productieblok van een gamesproductie, nou, dat is meestal een blok van ongeveer 1,5 jaar, heb je gewoon heel veel mensen nodig. Om eigenlijk ieder object in de game moet gemaakt worden door iemand. Dus weet je, als jij in een game voor 10 seconden een fladderende krant hebt, heeft iemand die krant gemaakt. En die heeft ook gemaakt dat die krant kan wapperen in de wind. En er is code geschreven waardoor die kan blazen. En het is getekend wat er op de pagina staat. Het is getekend door iemand in Photoshop. En de krant is vormgegeven in een 3D-programma. Dus zelfs voor zo'n heel simpel object is er meestal 5 tot 10 uur werk om zoiets in een game te krijgen.
Dat is een detail die vaak heel gamers niet eens zien. Zo zijn er maar nagenoeg wat tijd je daaraan kwijt.
Ja, maar er is altijd die ene gamer die dan op Twitch gaat kijken wat er op de krant staat.
Ja, ja.
En ja, daarom moet het goed zijn.
Ja.
Dus dat is de developerlaag. Dat zijn teams van 1 tot ongeveer, over het algemeen zul je 1 tot 300 mensen zien per studio. En dan veel studio's doen een outsourcing, waardoor ze ook in het buitenland nog extra mensen krijgen. Dus veel grotere gameproducties zijn ongeveer 1000 mensen.
1000 mensen.
Voor ongeveer 2 jaar.
Ja, dat is dus echt. Dat zijn echt de mensen die daadwerkelijk wat maken. Echt de creatievelingen. Ja. Maar die geven dan niet zelf het spel uit.
Nee, dus daarboven zitten een aantal lage uitgevers. En de uitgevers, dat zijn publishers. Dat zijn ook meestal bedrijven die mensen kennen. De Activision Blizzards, de Take-Two's. Je zou makkelijk kunnen zeggen dat zijn de bedrijven met de grootste groeipotentie in de industrie. Wat zij doen is, zij investeren in developers die dan games maken. In ruil voor de investering krijgen zij een percentage of de gehele winst van de game.
Een revenue share model.
Ja.
Maar ze hebben ook eigen gamemakers in dienst. Het is een combinatie.
Ja, dus veel publishers hebben ook intern eigen studio's. Dus het idee is een beetje dat die inzetten op deels hun eigen studio's en dan meestal een klein deel op kleinere of experimentelere games. Op die manier houden ze ook hun eigen teams wat verser. Je krijgt natuurlijk heel erg het risico, zeker met franchises, games, series die al langere tijd bestaan. FIFA is daar een heel goed voorbeeld van.
Dat is van EA, toch?
EA Games,
is dat dan
inderdaad.
Een uitgever?
Ja, EA is een uitgever. Is een van de grootste op aarde. En EA doet dus FIFA bijvoorbeeld. En nou ja, als iemand de games industrie een beetje bijhoudt, of af en toe door een speelgoedwinkel loopt, of een gamewinkel. Ieder jaar is er een nieuwe FIFA game. Ja. FIFA 2000, FIFA 2001, 2002 en meest recentelijk FIFA 2022. Die moeten dus ieder jaar gemaakt worden. En heel veel van die uitgevers gebruiken dat dus als een soort van veiligheid. Die games die verdienen gewoon ieder jaar veel geld.
Ja.
Die worden in de winkel gekocht voor een bepaald bedrag. En spelers kunnen dan oneindig geld uitgeven in die game om hun favoriete team samen te stellen. Dus het is een hele veilige game.
Ja, daardoor is dat is eigenlijk qua belegging voor in zo'n bedrijf veiliger, omdat ze heel veel games hebben die al zich bewezen hebben in het verleden en elk jaar weer gekocht worden.
Ja. En daar zetten ze dan tegenover dingen als een EA Originals label. En dat is dus waar zij investeren in kleinere spelmakers. En dus ook nieuwe ideeën proberen te vinden voor de games die ze al maken.
Ja, want ze willen uiteindelijk ook een nieuwe FIFA lanceren natuurlijk.
De nieuwe gameserie, het nieuwe franchise. Dus de gamesindustrie werkt heel erg in golven. Waarbij als het ware de meestal een aantal jaren zijn waarin een publisher veiliger speelt. En dan gewoon 1 of 2 jaar heel erg inzet op nieuwe IP's, nieuwe franchises, nieuwe opties om nieuwe series op te zetten. Dus uiteindelijk waar het geld zit.
Want hoe moeilijk is het om bijvoorbeeld een nieuwe FIFA of een nieuwe Call of Duty te maken?
Nou ja, moeilijk is een heel relatief begrip. Een nieuwe FIFA maken is moeilijk. Iedere speler moet geüpdate worden met nieuwe informatie. De game mag niet hetzelfde spelen. Maar je moet je voorstellen dat alleen aan de voetbal in FIFA werken 10 mensen. Gewoon om te zorgen dat hij realistisch draait. Dat hij goed, als iemand de bal schopt, dat het goed gaat. Meestal doen ze dan een aantal jaren met heel vergelijkbare code doen ze die game uitgeven. En na 3 of 4 jaar is zo'n engine, zoals ze dat noemen, dan enigszins verouderd. En dan gaan ze echt op een soort van basisniveau gaan ze opnieuw naar de game kijken. En dan krijg je dus verbeterde balcontrole en betere schietmechanics om beter op doel te kunnen schieten. En dat geldt ook voor de Call of Duty's. Maar er gaat nog zo'n Call of Duty gaat dus nog heel veel werk in zitten. Want je moet je nogmaals voorstellen, als jij een Call of Duty hebt die zich afspeelt in Afghanistan en de volgende Call of Duty speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, dan kun je eigenlijk alleen de code hergebruiken. Alles wat je ziet in het spel is opnieuw gemaakt door mensen. En daar worden die outsourcing game studios weer heel, heel breed voor ingezet. Dus Activision Blizzard, die dan achter Call of Duty zitten, die hebben 3 verschillende studios die tegelijkertijd aan Call of Duty games werken. En het idee van hen is dus dat ieder van die studios 3 jaar tijd krijgt om een Call of Duty te maken, zodat er ieder jaar een Call of Duty game is.
Ja, ja.
Dus dat is eigenlijk hoe uitgevers heel veel werken. En sommige ervan zijn dus heel groot. Maar een van de meest interessante in de gamesindustrie wat mij betreft momenteel is Devolver Digital. Dat is juist een heel klein merk. Die doen indie games. Games zoals de games waarin ik werk. Dat zijn kleine teams. 2 tot 15 mensen. De investering die ze maken is ergens dus gemiddeld tussen de 1 en 5 miljoen. Maar die games zetten heel vaak boven de 10 tot 20 miljoen om.
Maar die worden dan via welk platform worden ze dan?
Eigenlijk alles.
Ook via de Xbox en de PlayStation. Ja.
En wat zijn dan karakteristieken van indie games? Wat zie je daaraan?
Indie games zijn meestal wat kleinere games. Zijn niet de blockbuster titels. Je koopt ze ook meestal niet in een gamewinkel. Niet in de Game Mania. Niet in de Dixons. Bestaat Dixons?
Dixons
bestaat niet meer. Dat doet zeer. Dat doet pijn. God.
Een beetje de cult games.
Ja, eigenlijk best wel een goede manier van dat beschrijven. Kijk, je hebt natuurlijk ook in de blockbusters die cult titels worden. Maar indie games zijn echt meestal gemaakt door hele kleine teams. En sommige daarvan worden enorm. Fortnite noemde jij eerder al. Fortnite is natuurlijk een van de grootste games op aarde. Het is een combinatie van 2 eerder uitgebrachte spellen. De ene heette PUBG. PlayerUnknown Battleground. Dat was een enorme hit. Waarin 100 spelers als het ware in een locatie werden gedropt en dan 1 iemand won. En dat was dan een schietspel.
Mm-hmm.
En dat was een enorme hit geworden. En dan anderzijds was er Minecraft, wat ook een indie game was, gemaakt door 1 zweet.
Overgenomen door Microsoft nu.
Uiteindelijk overgenomen van Microsoft voor enkele miljarden.
Ja, 2,5 volgens mij.
Ja, nou, die man is daar best wel goed aan verdiend. Aan die game. Die 2 games samengevoegd is eigenlijk wat Fortnite is. Dus indie games hebben best wel een hele grote impact op games, gewoon omdat ze heel erg inspirerend zijn voor andere spelmakers. Maar tegelijkertijd zetten ze ook vaak best wel goed om. Dus
Er komt eigenlijk alle creativiteit niet uit de Indiehoek. En dan op een gegeven moment dan zien eigenlijk de grote spelers, die zien, hey, daar ligt de interesse. Die zijn dat pionieren. En dan is het niet een beetje vergelijkbaar als we het even met biotech. Die gaan experimenteren. Die zoeken constant naar nieuwe medicijnen. En als er op een gegeven moment een beetje wat aanslaat en een bepaalde methodiek werkt, dan komen de Pfizer's en de Johnson's binnen. Ja, en die zeggen, wij gaan het wel even overnemen en groot uitrollen over de wereld.
Het is een beetje een wisselwerking, denk ik. Dus de triple A, zoals wij dat noemen. Dat zijn meestal de gamebedrijven die doen echt heel grootse games maken. Inderdaad miljoenen, soms honderden miljoenen euro's investering om zo'n game te maken. En die kunnen natuurlijk bij hele andere gebieden kunnen die stappen vooruit maken op technologie, op visuals, op graphics. Heel veel van die tools, heel veel van die dingen worden daarna beschikbaar gemaakt voor indies. Maar ook heel veel indies vinden juist de AAA-games een beetje saai. Dus die zetten zich daar ook weer tegen af.
Okay.
Dus eigenlijk worden indies geïnspireerd door wat AAA niet doet.
Ja, okay. Ja, of wat ze laten liggen.
Ja.
Want AAA is denk ik vooral over de massa.
Ja.
En indies geven daar een beetje tegen af natuurlijk.
Ja, daar kunnen wij kunnen niet concurreren tegen een AAA. Ja. Dus wij gaan niet proberen een betere Call of Duty te maken. Want wij kunnen geen betere Call of Duty maken. Daarboven noemde jij net dus de platformen. Dus als je de developers hebt en daarboven dus de uitgevers, die dan meerdere studio's bezitten, heb je ook weer de platformen. Mm-hmm. De platformen, dat zijn dus de consoles, maar ook de winkels. Dus Microsoft, ja. Xbox,
ja.
PlayStation, Sony, Nintendo met momenteel dan de Switch. Maar ook op PC heb je Steam. Apple heb je de App Store. Yeah. Op Android heb je de Play Store. Tegenwoordig heb je ook de Epic Store. Dat zijn.
Maar de Epic Store, maar dat moet je dan eerst installeren ergens. Op welk device kan dat dan?
Op PC.
Alleen op PC. Ja,
dus de Epic Store en Steam Store zijn allebei voor PC. Die platformen, dat zijn eigenlijk weer de soort van de. Dat zijn de echte middlemen of the conversation. In principe is het heel simpel. Als jij je game wil uitbrengen op zo'n platform, op een Xbox of op een PlayStation of op PC via Steam of Epic of Apple of Android. Dan betaal je daar een percentage van je winst aan. En dat valt meestal zo. Over het algemeen mag ik niet precies zeggen hoeveel dat is. Dus ik ga zeggen dat het iets meer dan 28 en iets minder dan 32% is gemiddeld.
Ja.
De korte versie is dus dat het enige wat die bedrijven doen is gewoon zorgen dat die winkels beschikbaar zijn. Dat mensen games kunnen kopen. En die pakken dus gewoon de top 30% van die omzet om.
Ja, Apple is daar natuurlijk extreem groot in. Die zetten ongeveer, ik heb een beetje gekeken, 90 miljard om in de Apple Store, de iOS Apple Store. En daar is 65% is vanuit gaming.
Ja.
En hij zegt dat dat een marge business is van 90% tot 95%. Ja, daar komt ongeveer 25% van de complete winst van Apple komt via de iOS Store. Omdat ze daar 30% te pakken.
Toen wij begonnen met Ridiculous Fishing, toen werd ons verteld dat de reden waarom Apple zoveel van games hield, is omdat het iPads en iPhones verkocht. En tegenwoordig verkopen ze volgens mij iPhones en iPads omdat het games verkoopt.
Mm. Ja.
Dus die groei is zo belachelijk snel gegaan.
Ja, dat hebben ze natuurlijk heel slim gedaan. Hè? Apple die heeft natuurlijk gezien dat gaming zo groot is op iPhones en iPads. En die hebben dat zo zitten pushen, ook met hun SDK, dus de Software Development Kit. En, om een ecosysteem te maken waar developers heel graag games voor maken.
Ja, maar het is voor mij ook grappig om te zien, want ik zit nu 15 jaar in de gamesindustrie ongeveer. En toen wij aan Ridiculous Fishing begonnen, was echt het idee dat wij games maakten omdat sommige mensen dan iPhones en iPads zouden kopen. En tegenwoordig, volgens mij is de hardware marge is erg laag voor Apple. Tegenwoordig verkopen ze die apparaten echt zodat ze aan games geld kunnen verdienen.
Ja. Ze verdienen dus meer aan games dan aan andere spullen. Dan aan laptops of weet ik veel wat.
Ja, voor mij is de marge erop vrij laag voor Apple.
In de iOS Store, een beetje een Bierveld berekening, die heb ik ook in de show notes staan, is 25% van de winst komt van de iOS Store. Dus alleen maar de iOS Store is 25% van de winst.
Ja. En waarom hoor je ze daar nooit over dan?
Exact daarom. Epic Games, wat je al aanhaalde, van Fortnite onder andere en de Unreal Engine, die hebben een rechtszaak aangespannen tegen Apple. Omdat ze vinden dat 30% te veel is. Dus zij maken alle games. Zij moeten al het werk doen. En Apple die roomt er even 30% van af.
Mm-hmm.
Dus die vinden dat er ook een betaalmogelijkheid moet zijn buiten de Apple. Nou, Elon Musk noemt dat Apple een belasting heft op het internet daardoor. Ja. En waarom Tim Cook daar nooit over praat, is omdat ze... Precies hierom. Omdat namelijk 25% van de winst daar vandaan komt. En niemand mag dat weten natuurlijk. Ja. Zelfs in die rechtszaak vroeg de rechter, hoeveel zetten jullie om met de iOS? Toen zei hij, ja, dat weet ik niet precies. Dat is moeilijk om daar inzicht in te krijgen. Nou, dat is
onzin.
Dat is het echt de meest kansloze reactie. Dat dat überhaupt geaccepteerd is, dat antwoord.
Nou ja, het is heel grappig, want die rechtszaak ben ik dan weer op vreemde manier bij betrokken.
Oh ja?
Omdat die, een deel van die rechtszaak is natuurlijk dat Apple moest aantonen dat het percentage dat zij vragen niet buitengewoon is in de gamesindustrie. Dat betekent eigenlijk dat vrijwel ieder platform in de gamesindustrie een verzoek van de rechtbank heeft gekregen om dat soort bedrijfsinformatie te delen. En dat hebben ze gedaan door steeksproefgewijs een aantal games die het goed hebben gedaan op ieder platform om daar de financiële gegevens van op te nemen in de bewijslast. Er zaten dus ook games van mij tussen.
Yeah.
Okay. Dus het is best wel grappig als je dan 46 pagina's via de post krijgt met erin, nou ja, hey, luister, we moeten de gegevens van je game moeten we even in een rechtszaak tegen Apple noemen.
Yeah.
Daar kunnen we niet nee tegen te zeggen, want de rechtbank heeft het verzocht. Dus hier is 46 pagina's met wat het voor je bedrijf betekent.
Okay.
Ik heb die stapel van mij intussen 6 keer gehad. Oh. De zaak loopt nog steeds in verschillende vormen.
Maar dit geeft wel de kracht van het platform aan. Want als we nou even, wat is dan het risicoprofiel van die drie die we noemen? De gamemaker, de uitgever en de platformen. Hoe zou je dat qua risico inhalen?
Ja. Er is er nog eentje, dus laten we die nog even toevoegen. Ja. En dan gaan we naar het risicoprofiel. De laatste is de middleware. En dat zijn dus de mensen die de programma's maken waarin games gemaakt worden.
Ja.
En daar vallen dus twee hele grote tools onder op het ogenblik. Dat zijn Unreal Engine.
Van Epic Games. Niet beursgenoteerd.
Nee. En dan de Unity Engine.
Dat is wel beursgenoteerd.
Van Unity Technologies. En dat is wel beursgenoteerd. Dat zijn de programma's waarin games gemaakt worden. En een deel daarvan komt omdat ieder platform er baat bij heeft om te zorgen dat games maken voor hun platform zo makkelijk mogelijk is. Microsoft bijvoorbeeld wil dat games maken voor Xbox zo makkelijk mogelijk is en voor PC. Maar het op zo'n manier te doen dat het niet makkelijk is om die games ook uit te geven op andere platformen.
Ja, ja.
Dus als jij een game voor Xbox wil maken, is de programmeercode daarvoor gewoon vrij anders dan die voor een Nintendo.
Ja, of voor een iPhone.
Of voor een iPhone. En dat is opzettelijk. Apple heeft een hele eigen programmeertaal gemaakt.
Swift.
Swift.
Verzuchting.
Iedereen zegt, ieder platform zegt eigenlijk, geeft hetzelfde excuus. Namelijk, nou ja, we willen het zo makkelijk en zo vloeiend mogelijk maken. Dus we maken intern onze tools en we zorgen ervoor dat die zo goed mogelijk.
Bla bla bla.
Maar het komt er in principe op neer, we willen dat je, als je, dat je moet kiezen.
We willen dat jij specifiek voor ons ecosysteem gaat maken.
En hoe groter zo'n bedrijf is in de gamesindustrie, hoe minder subtiel ze daarin zijn. Dus Apple met een eigen programmeertaal is omdat zij ook beseffen dat wij moeten kiezen. Yeah. Of Apple, of Android.
Yeah.
En als het dus onmogelijk is om je Apple-code ook op Android te runnen, ja, dan gaan we het alleen op Apple uitgeven, want we hebben niet per se geld om het op twee platformen te doen.
Dit is dus de reden waarom er dus nooit een andere telefoon OS succesvol is geworden naast Android en iOS. Omdat het, zelfs Microsoft heeft het geprobeerd. Nou,
even met OS bedoel je operating system, en toch? Dat is een bestuurprogramma.
Ja. Amazon heeft het geprobeerd met de Fire Phone. Facebook heeft het geprobeerd. Maar het lukt gewoon niet, omdat er voor heel veel ontwikkelaars, kijk, je gebruikt uiteindelijk een telefoon voor de apps.
Ja.
En als er geen ontwikkelaars zijn die daarvoor ontwikkelen, dan komt dat ecosysteem nooit van de grond. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat Apple heel bewust zo gecreëerd dat als je een app maakt voor Apple, dat het alleen maar werkt voor Apple. Waardoor je altijd eerst voor Apple kiest, want daar zit het geld, daar zitten de mensen.
Die middleware, Unity en Unreal, wat die dus eigenlijk oplossen, is dat probleem. Dus voor developers zorgen zij ervoor dat wij maar één keer de code hoeven te schrijven. En dat wij daarna op een knop kunnen drukken die zegt, oké, nu voor Apple. Dan moeten we alsnog heel veel aanpassen, want een iPhone heeft een ander beeldscherm dan een Android-telefoon. En er zijn ook andere regels op die platform over wat wel en niet mag. Dus er zit er nog steeds wel wat manueel werk bij. Maar we hoeven niet het hele programma opnieuw te schrijven.
Yeah.
Je kan gewoon tegen 80% kan je één keer schrijven. Dat kan je op alle andere platformen gebruiken. En dan ga je nog een klein beetje customizen voor platformspecifiek.
Klein beetje is nog steeds 6 maanden. Maar,
dit zorgt ervoor dat je met relatief weinig effort aanwezig kan zijn op alle platformen. Ja.
Dus middleware en de engines, Unreal en Unity zijn daar een heel groot deel van. Maar ook er is middleware voor muziek, WISE, FMOD. Er is middleware voor graphics, Bing Video, weet ik wat. En dat zijn allemaal bedrijven die eigenlijk heel stabiel zijn in de industrie. Gewoon omdat ze toch wel nodig zijn.
Maar hoe verdient dan in Unity, en dat is denk ik de meest bekende, hoe verdient die dan geld?
Meestal met licentiekosten. Dus dat is ook heel stabiel. Dus die geven gewoon, je hebt gewoon een jaarlijk licentiekosten per gebruiker.
Ja. Dus als jij een game, want bijvoorbeeld de Ridiculous Fishing die jij gemaakt hebt, heb je dat dan in Unity gemaakt?
Nee, geen van beide. Dat hebben we echt in Apple's software.
Maar dat heb je zonder middleware gedaan.
Ja, dus dat hebben we toen. En daarom is die game ook eigenlijk pas heel laat ook op Android verschenen, omdat we daarna de hele game opnieuw moesten maken. Ja.
Daarom ben je natuurlijk ook app van het jaar geworden, want
Apple vond het heel fijn dat er alleen een Apple-versie was. Ja. Dat kan ik je wel garanderen. Dat hebben ze nooit zo gezegd. Maar je kan ervan uitgaan dat dat deel van de overweging was.
Ja, natuurlijk. Ja.
Eigen apps eerst.
Ja, eigen apps eerst. Ja. Ja. Ja.
En als we dan even een uitstapje maken in het perspectief van dat middleware. Kan je dan ook wat meer uitleggen waarom Mark Zuckerberg heel graag een eigen platform wil voor de AR en VR?
Ja, omdat dat eigenlijk een laag is die nog boven al dat andere zit. Mm. Kijk, in games hebben we natuurlijk een soort van paradigms. En origineel was dat games zijn op console. Daar begon het mee. Origineel natuurlijk op PC, want het was het enige wat bestond. Maar toen had je de Nintendo's en de Sega's en al die apparaten. En wie daar de macht had, had de macht over de gamesindustrie. Toen kwam PC. Toen was wie daar de macht had, had de macht over de gamesindustrie. Toen kwam online, web 2.0, Facebook. Wie daar de macht had, en dat was Facebook destijds. Die bezitte eigenlijk de gamesindustrie. En toen kwam mobile. En ja, dat werd Apple uiteindelijk. Wie daar de macht had, heeft eigenlijk macht over het grootste deel van de gamesindustrie. Dus eigenlijk is iedereen op zoek naar het volgende ding.
Ja, en het volgende ding is, de idee van de volgende stap is VR en AR platformen.
VR en AR, ja, dat is momenteel gaande. En dan een soort van gerelateerd eraan het idee van een dat noemen ze dan een metaverse. En dat is dan een soort van de volgende stap van games, waar heel veel mensen op aan het inzetten zijn. En ja, als je daar het platform kan zijn, ja, dan kan je in principe 30% van de winst van wat er dan ook gemaakt wordt.
Dus eigenlijk wat hij probeert is nu alvast een vriendelijke omgeving op te zetten.
Ja.
Waar developers apps kunnen ontwikkelen voor zijn hardware. Zodat hij al een voorsprong heeft in apps. Zodat als iemand straks die hardware van hem koopt in plaats van die van Apple, dan is het ecosysteem aan apps al veel verder ontwikkeld.
Ja.
Want als je eenmaal later instroomt, dan kom je er nooit meer tussen. Dat zien we nu bij Android en iOS.
En ook met Steam op PC. En ook, nou ja, goed, eigenlijk overal. Kijk, wat het idee is van dat soort dingen, is eigenlijk dat Meta en Zuckerberg eigenlijk twee onderdelen van die chain die we net beschreven, developer, uitgever, publisher, platform en middleware, wilde eigenlijk twee of drie onderdelen van bezitten.
Welke zijn dat?
De publisher. Hij wil zowel de uitgever zijn als platform. Hij wil het platform zijn en hij wil de middleware maken. En als je alle drie onderdelen bezit, dan is eigenlijk het enige wat overblijft voor developers is gewoon meegaan in wat je doet.
En je moet dan daar wel voor ontwikkelen.
Je hebt geen andere
optie.
Dus er is eigenlijk een soort strategische oorlog gaande onder deze bedrijven in de game-industrie. Apple lijkt aan de winnende hand, want die verdienen heel veel geld erin. Maar er is iets in ontwikkeling wat misschien nog wel
daar weer voorbij zou kunnen gaan.
Ja.
Ja. En dat is eigenlijk een beetje hoe de games-industrie altijd werkt. Dus iemand krijgt op een gegeven moment de macht over een deel van de games-industrie. En dan gaat iedereen op zoek naar wat anders. Want je komt er toch nooit meer voorbij.
Ja.
Ik bedoel, Amazon lukt het niet. Om Apple voorbij te komen. Nou,
Microsoft is het zelfs niet eens gelukt.
Microsoft is niet gelukt, Amazon is niet gelukt.
Ja.
Iedereen die het heeft ingezet, lukt het niet. Kijk, er zijn onderdelen van de gamesindustrie die ietsje veranderlijker zijn. Op PC is Steam eigenlijk al 12 jaar de grootste speler. Maar bijvoorbeeld in console is het eigenlijk continu een strijd tussen Microsoft en Sony. Tussen de PlayStation en de Xbox. En die doen als het ware een soort van over elkaar heen springen iedere keer. Maar ja, de afgelopen jaren ziet het weer uit alsof Xbox die voor nu permanent gaat winnen. En dan eindigt eigenlijk de strijd daar. Dus.
Ja.
Ja. We moeten nog even het risicoprofiel afsluiten. We hebben die vier lagen. Hoe zou je dat qua risico allemaal inschatten?
Ja, eigenlijk loopt het van beneden naar boven, wordt het steeds minder riskant. Dus als je begint bij de developers, dat zijn eigenlijk de meest riskante investeringen. Maar als een developer echt een groot succes heeft, dan kan dat heel snel tot nou ja, een ontzettende groei leiden van hoeveel zo'n studio waard is. Studios worden ook links en rechts opgekocht.
Ja.
Dus als er kleine studio's zijn of middengrote studio's die beursgenoteerd zijn, en dat gebeurt minder vaak, maar het gebeurt wel, dan zijn dat over het algemeen wel hele interessante dingen om naar te kijken.
Ja.
je moet wel bij stilstaan dat game developers ook het meest falende onderdeel van de gamesindustrie zijn. Ja. De gemiddelde game doet het niet goed. Dat is dan als je even games over het algemeen pakt. Want voor iedere game die succesvol is, zijn er ook 10 games die niet succesvol zijn. Ja. En op de App Store zeker. Voor iedere game die succesvol is, zijn er volgens mij 700 nog wat games die minder dan een euro verdienen.
Ja, ja. Dus vergelijkbaar met de muzikanten natuurlijk. Ja. En heel veel mensen die muziek maken, maar er zijn maar een paar die echt... Ja.
En ook met de bedrijven.
Ja.
Gewoon die je opricht.
Ja, startups. Ook ondernemen in principe ook. Ja. Het is high risk, high reward.
Ja. Ja, precies. Dan daarboven heb je dus de uitgevers. Die zijn over het algemeen redelijk stabiel. Uitgevers doen niet heel vaak omvallen. Zijn ook heel grote acquisition targets op het ogenblik. Maar uitgevers zijn over het algemeen redelijk stabiel. Ze hebben een goed idee van hun eigen risicoprofiel. Ze zijn ook heel erg bezig met zorgen dat ze aan de ene kant hele stabiele uitgaven hebben en hele stabiele inkomsten hebben. En dan een iets riskanter portfolio aan de zijkant. Een goede publisher is een over het algemeen hele slimme investering. Want ze kunnen redelijk vlot groeien. Ze zitten nog niet aan de top van hun potentie meestal. En tegen de tijd dat ze beursgenoteerd worden, zitten ze meestal in een redelijk sterke groei. Die houden ze ook meestal nog wel een tijdje vol.
Maar er zit wel een bepaald risico aan vast. Dat zij natuurlijk altijd een games moeten uitgeven op platformen. Dus ja. Ze moeten altijd een percentage afstaan, zeggen tussen de 28% en 32%.
Ja.
En dat is natuurlijk altijd wel een risico. Want die macht, als die op een gegeven moment een klein beetje verschuift, dan...
Kan dat heel riskant zijn, ja. Klopt. Dus publishers doen niet vaak falen. Als falen is meestal ook wel catastrofaal. Dat is ook gewoon klaar.
Ja.
En dan is het meestal eindigt het met de assetverkoop, rechten en zo die verkocht worden. En dan houdt zo'n publisher ook gewoon.
Ja, want je hebt dan even nu de EA Games, ja. Electronic Arts, Activision Blizzard en Take-Two Interactive. Dat zijn een beetje de grote publishers nu.
Dat zijn echt de hele grote. En dan heb je nog wat andere... die ook meespelen in de markt, Ubisoft, Square Enix. Maar...
Dat is een Frans bedrijf, toch?
Frans bedrijf,
ja.
Maar over...
Een van de zeldzaam Europese bedrijven,
ja,
denk ik.
Ja, klopt. We zitten in mobile, is Europa wel aanzienlijk aanwezig. Maar qua grotere AAA-studio's... We hebben hier in Nederland natuurlijk Guerrilla Games.
Ja.
Maar technisch is dat van Sony, van het platform Sony.
Okay.
Dus daarboven heb je dan weer de platformen. Nou, de platformen... Ik kan me niet voorstellen dat die ooit instabiel gaan worden. Tenzij echt de markt heel vreemd schuift in een of andere richting. Meestal zijn de platformen ook van hele grote bedrijven... die aan zichzelf gewoon een compleet ander risicoprofiel hebben. Microsoft is een heel andere investering dan Nintendo... of eigenlijk ieder bedrijf in platformen.
Maar eigenlijk is Nintendo de enige echte soort van directe platformplay. Want alle andere bedrijven, Microsoft,
zijn ook
Google, Apple, op de totale omzet is een relatief klein percentage.
Ja, dus ja, wat dat betreft, platformen zijn redelijk stabiel. Maar dan moet je eigenlijk veel meer gaan letten op wat ze nog meer doen. Gewoon omdat het niet gamesbedrijven zijn.
Ja,
het zijn meestal gewoon bedrijven waarvan een groot deel dan games is. Wat wel interessant is, bijvoorbeeld wat ik net al noemde... Guerrilla Games hier in Amsterdam, is technisch een bedrijf van Sony. Dus die uitgevers kunnen ook onderdeel zijn van een platform. Platformen kopen ook heel vaak game studios op. Gewoon om te zorgen dat ze goede content hebben. Dat ze leuke games hebben.
Maar dat is wat je nu juist ziet. Is dat al die platformen die willen natuurlijk uiteindelijk unieke games hebben... En niet een game die alleen maar is voor hun platform. En is dat de reden waarom nu zoveel overnames zijn?
Ik denk eigenlijk dat het te maken heeft met de switch van business model. Dus de gamesindustrie is heel lang geweest, zeker op consoles en PC. Was het eigenlijk heel lang dat je een game premium kocht. Dus je betaalde €60, dan had je een game, die kon je oneindig spelen. Op mobile hebben we geleerd dat eigenlijk een veel beter verdienmodel is... om mensen games gratis te laten spelen. Maar ze dan de mogelijkheid te bieden om eigenlijk oneindig geld te kunnen uitgeven in de game. Meestal via hele kleine transacties. Dus 99 cent om een level over te slaan.
Oh ja.
Of €2 om een bepaald item te krijgen. Of
een nieuwe skin of zo.
Een nieuwe skin. Dat je poppetje er anders uitziet. Dat je een nieuwe hoed krijgt.
Betalen mensen daar echt voor?
Maar dat heet freemium dus.
Dat heet freemium of free to play. En je zou je afvragen, geven mensen daar geld aan uit? Recentelijk bracht Activision Blizzard Diablo Immortal uit. Dat is dan een nieuwe mobiele versie van een hele bekende PC-game. Volgens mij moet je daar tussen de 1000 en 15.000 euro in uitgeven om een specifieke legendary gem te krijgen die je nodig hebt voor de beste items. Er zijn daar spelers die meer dan €110.000 hebben uitgegeven. Dus ja, freemium verdient heel goed. Want vrijwel iedereen wordt op een gegeven moment wel overgehaald. Dus de Games is natuurlijk echt... Ik moet persoonlijk zeggen dat ik het een beetje naar vind. Maar we zijn, wat wij doen als werk is natuurlijk... We zijn eigenlijk psychologen. Wij zorgen ervoor dat mensen besnappen wat ze moeten doen. Hoe ze het moeten doen. Hoe ze er moeten komen. En dat ze er lol in hebben dat ze dat doen. Dus je kan ook heel goed games maken die echt specifiek gemaakt zijn. Om mensen zo geniepig mogelijk te overtuigen.
Ja.
Geld uit te geven. Ik ben er geen fan van.
Dat het heel moeilijk wordt om de weerstand aan te bieden.
Ja, dus, nou ja, bijvoorbeeld je moet nooit om geld vragen in het eerste uur van de gameplay.
Ja, maar dat is dus, dit is heel interessant wat je zegt. Want ik kom uit een beetje designershoek.
Ja.
Daar heb je een hele lange periode gehad dat het allemaal... Dan kwamen de boeken uit zoals Hooked en zo.
Ja.
Waardoor je dus als... Ja, dan vanuit de UX-perspectief, dat is meer... Ik heb ook vakken op school gehad waar ging het over psychologie. Ja. Hoe kan je nou mensen overtuigen of bepaalde mensen sturen, nudgen, dat ze door een bepaald product heen gaan.
Ja.
En dat werd gezien vanuit, maak het product gebruiksvriendelijk.
Ja.
Maar dat sloeg natuurlijk een beetje om naar...
Trek zoveel mogelijk.
Ja, maar dark patterns en zo.
Hoe
gaan we mensen zo krijgen dat wij gaan bepalen als maker wat zij gaan doen.
Ja.
En heel veel voorbeelden kwamen altijd uit de game. In Gamehook.
Dat is ons werk, maar dat was ons werk vroeger al. Hoe krijg je een Pac-Man het voor elkaar dat je wel de puntjes wil pakken, maar dat je bang bent voor de spookjes. Weet je, vanaf het begin der tijd is dat wat games is. We maken een wereld en dan moet jij impliciet begrijpen wat de bedoeling is.
Ja.
Jij moet in die regels van die wereld moet je opereren.
Ja, maar tegenwoordig is games ook heel veel data-analisten. Bijvoorbeeld als we een knop hebben waarin je de ene knop is wel geld uitgeven en de andere knop is niet geld uitgeven. Dat er gewoon AB getest wordt met verdient de knop beter als die links staat of als die rechts staat.
Ja, ja.
De games industrie is dus langzaam aan het omslaan naar dat model.
Ja.
Dat heeft dus voornamelijk mee te maken dat het gewoon veel stabieler is.
Ja.
Als jij echt vanuit moet gaan dat mensen voor €60 jouw game kopen, dan gaat het eigenlijk om dat je een zo groot mogelijke klap maakt als de game uitkomt.
Ja.
Moet meteen goed gaan. Als het niet goed gaat, ben je ook meteen klaar. Want je hebt geen geld meer voor marketing, je hebt geen geld meer voor investeringen. Dus dan houdt het verhaal op. Dus voor de games industrie is het aanzienlijk stabieler om een game te maken die gewoon veel gespeeld wordt en continu opnieuw gespeeld wordt.
Ja. En dat is dus een recente ontwikkeling die er is doorgemaakt. En dat verdienmodel is veranderd.
Ja, en dat is dus ook overgeslagen naar console en PC. En wat daar nu gebeurt is omdat console en PC-gamers meestal ietsje luidruchtiger zijn, laten we het zo zeggen. Zijn bedrijven dus op zoek naar hoe ze alsnog voor elkaar kunnen krijgen dat ze stabielere inkomsten krijgen uit games dan die €60. En wat er dus gebeurd is dat de platform hebben besloten dat ze eigenlijk het Spotify/Netflix model willen gaan nadoen. Dus Microsoft biedt Game Pass aan. En dat is dan een online abonnement.
Okay.
En als je daar een abonnement op neemt, dan krijg je gewoon toegang tot alle games van Microsoft. Die door de Microsoft's eigen game studios zijn gemaakt. Nou waren dat niet heel veel studios. Dus Microsoft is heel snel heel veel grote studios gaan kopen. Die hebben daar het geld ook voor. Want Game Pass is gewoon een heel betrouwbaar verdienmodel. Ze hebben voor mij, wat is het? Volgens mij is het 30 miljoen mensen of zo op het ogenblik.
En willen ze dan dat je ook nog gaat uitgeven in de...
Ja, dat willen de game makers dan weer. Dus over het algemeen werkt het ongeveer dat... op het ogenblik is volgens mij Game Pass is €9 per maand. Ik heb het nu even niet het laatste getal bij me. Maar volgens mij hadden zij 30 miljoen maandelijkse subscribers.
Ja.
Ja, dat is dus een 1 triple E game per maand die zij kunnen investeren. En daar kopen zij dus gewoon game studios mee op.
Ja.
Waardoor Game Pass weer aantrekkelijker wordt, omdat er dus meer games van Microsoft zijn.
Een netwerkeffect.
Maar zij betalen dus ook voor games van niet-Microsoft studios. Ze hebben bijvoorbeeld een van onze games, hebben zij voor een, ik moet zeggen, toch een redelijk aanzienlijk bedrag, hebben zij het recht gekocht om die game voor 1 jaar op Game Pass te hebben. Sony, PlayStation, Microsoft's grootste concurrent, kon daar eigenlijk niet tegenop. Dus die hebben nu een vergelijkbare dienst aangeboden met PlayStation Plus Premium. En Nintendo is eigenlijk altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. Die doet gewoon niet wat iedereen anders doet. Dus die doet het niet. Maar Apple heeft Apple Arcade. Google wilde een vergelijkbaar programma opzetten. Ik weet nooit eigenlijk niet of dat echt goed gegaan
Dava, is. Of zo heet dat?
Stadia. Stadia proberen aan te bieden. Een streamingdienst. Maar eigenlijk alles komt erop neer dat iedereen wil dat je maandelijks geld gaat betalen.
Ja.
En dat betekent dus ook dat type games verandert. Want games die je in 1 keer uitspeelt, zijn dus minder interessant.
Ja. Ja,
het moet een soort van oneindige game worden daardoor. Omdat je namelijk elke maand blijft betalen.
Ja.
Net als bij Netflix. Je kan niet zeggen, dit is de filmlibrary en je betaalt elke maand. Nee, dan wil je ook elke maand dat er nieuwe series en nieuwe films bij komen.
Maar dat is een beetje het voordeel van games. Dus er zit geen tijdslimiet aan games. Kijk, dat is ook een verschil waar veel mensen niet bij stilstaan. Maar bijvoorbeeld een verhaal in een game. Tegen de tijd dat je bent klaar met een game, ben je meestal 60 uur bezig. De binding die je met de personages hebt, ligt veel dichter bij een Game of Thrones. dan dat het ligt bij een film. Gewoon omdat je zo lang met die wereld en die personages bezig bent.
Soms moet jij zeggen, dat klopt natuurlijk wel. Want je gaat niet, ja, een serie ga je misschien als je echt fan bent, misschien hoogstens 2 keer kijken. Maar een game, die kan je oneindig spelen. Dus het is natuurlijk vanuit een, ja, vanuit een soort van de waarde van je asset, is het natuurlijk game natuurlijk zoveel interessanter.
Ja, want mensen kunnen hem blijven spelen.
Ja, maar ik snap het niet. Wat is het dan het verschil? Waarom wil je een game wel zeker hetzelfde verhaal spelen en een serie niet?
Nou, omdat een game nooit echt hetzelfde is. Je kan hem heel vaak opnieuw spelen. En elke keer is het weer wat anders. Helemaal als je online speelt. Want dan speel je met anderen. Okay. Ja, dus je kan blijven spelen.
En makers kunnen daar dus ook dingen aan blijven toevoegen. Want zolang de game verdient, kunnen zij gewoon nieuwe dingen toevoegen die je dan weer kan spelen. Dus games die mensen lang blijven spelen zijn zeker voor producten als Game Pass. Die abonnementdiensten zijn die geweldig. Want als ik heb 2500 uur in mijn favoriete game zitten.
Wat is je favoriete game?
Destiny. Een schietspel van Bungie. Dat was vroeger van Activision Blizzard, maar die hebben zichzelf weer onafhankelijk gekocht.
Okay.
Dus is deel van de studio's nu weer, of de studio's nu weer opgekocht door Sony. Dus dat, nou ja, dat blijft een beetje doorgaan. En het was origineel een Microsoft studio. Bungie heeft een heel lang verhaal in de gamesindustrie. Maar als iemand mij een abonnementsdienst aanbiedt, waardoor ik gewoon toegang heb tot Destiny, neem ik die abonnementsdienst.
Ja. Want, lievelingsspel. Ja.
Ja, je hebt ook een garantie dat het spel dan constant geüpdate wordt. Ja. Wat natuurlijk ook weer heel fijn is. Dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Maar we moeten nog even het risicoprofiel afmaken van de middleware.
Ja, middleware is dus ook een redelijk stabiele investering. Maar dat zijn over het algemeen techbedrijven. En die hebben dus eigenlijk golven die een beetje mee met technologie. Wat op het ogenblik niet de geweldige investering is. Tech heeft natuurlijk best wel een klap gehad de afgelopen tijd. Maar het zijn op zich hele stabiele bedrijven. En ik denk ook dat die gewoon met de rest van de tech-industrie weer terug naar boven gaan komen.
Maar er is relatief weinig concurrentie. Want ik kom eigenlijk alleen maar uit op de Unreal Engine van Epic Games, wat niet beursgenoteerd is. En Unity, wat wel beursgenoteerd is. Maar dan praten we bijna over een duopolie.
Het is een duopolie. Ik denk dat je dat heel goed zou kunnen stellen. Het zijn die twee bedrijven en geen van die twee gaat winnen. Ze hebben allebei hun eigen krachten. Unreal is momenteel ook heel erg bezig met films. Dus heel veel films worden ook in Unreal gemaakt tegenwoordig. Heel veel VFX.
Dat viel mij dus ook op. Dus gewoon films worden tegenwoordig gewoon gemaakt door gamemakers.
Ja, maar we zijn er heel goed in. Kijk, waar wij heel goed in zijn is zorgen dat we het maximale uit de computer halen om zo mooi mogelijke beelden te maken. Nou, dat is precies wat een VFX-team wil. Maar wij maken ook de tools om dat heel toegankelijk te maken. Voor mij de nieuwe Star Wars-series worden allemaal op digitale greenscreens opgenomen. Dat is technologie die wij hebben geleerd vanuit VR, vanuit projectie. Om gewoon te kunnen zorgen dat jij met een echte camera digitaal kan opnemen. Dat je greenscreen ook laat zien in het echt voor de acteurs wat het beeld zou zijn. Dus je kan daar perfecte beelden mee opnemen. Ook met licht en alles voor een fractie van de prijs.
Ja, dus de filmindustrie is niet alleen een factor 4 kleiner. Maar ze zou ook veel minder goede films, minder mooie films kunnen maken als jullie er niet waren geweest.
Ja. Nou ja, goed, een bepaald type films. Ik denk dat bepaalde filmmakers anders heel boos om worden. Maar er zijn natuurlijk filmmakers die gewoon alles in film opnemen. En er komt geen digitaal effect aan bij. Als er digitaal effect aan bij komen, dan is deel van wat zij hebben aan technologie komt van ons.
Ja,
daar komt eigenlijk ook meteen de nieuwe stap van de games in. Want daar komt ook een beetje het idee van de metaverse weer. Als een soort van de volgende stap van waar wij naartoe willen met games is. Kunnen we het zo maken? En dat is nu eigenlijk een beetje een vraag die Zuckerberg vanuit Meta stelt. Waar ze ook heel erg druk mee bezig zijn met de Quest. Hun soort van grootste product op het ogenblik, denk ik.
Dat is de hardware.
Dat is de VR-bril.
Ja,
dat is een soort bril die zet je op je hoofd en dan ben je in virtual reality. En de games die je daarin speelt, daar voel je ook echt alsof je in die wereld bent. Als je ooit een keer een achtbaan in zo'n VR-app, in zo'n VR-bril doet, dan voel je ook echt je buik aanspannen voordat je de val in een achtbaan hebt. Want je hersens kunnen gewoon niet helemaal het verschil meer grijpen.
Nee. Dus je lichaam bereidt zich voor omdat je hersenen denken dat het echt is.
Ja, echt genoeg dat je overtuigd bent.
Maar als je dat eenmaal een keer hebt gedaan, dan weet je hoe bizar deze technologie gaat zijn.
Ja, VR is een erg krachtige technologie. Maar wat de vraag nu eigenlijk is hoe kunnen we de echte wereld binden aan gamewerelden?
Want dat willen we. Dat is in ieder geval het zou je
bedrijven.
Okay.
Ik weet niet of we dat willen. Maar ik weet wel dat alle bedrijven dat willen. Voor mij hangt het heel erg vanaf hoe dat gemaakt wordt.
Ja.
Kijk, als dat een soort van open, toegankelijk platform technologie wordt waar iedereen aan kan toevoegen, vind ik dat prachtig. Als het in bezit is van één bedrijf, vind ik dat heel eng. Dus voor mij is technologie altijd afhankelijk van wie de macht heeft over de technologie. Maar het idee van de metaverse is eigenlijk dat Er zijn een aantal games op het ogenblik die dat heel goed doen. Fortnite is daar een voorbeeld van, maar ook Roblox, Minecraft. Het zijn eigenlijk games waarin je games kunt maken. En het zijn dus ook games waarin je andere games kunt spelen. En het idee daarvan is een beetje dat als je een platform maakt waarin alle games aan elkaar gekoppeld zijn, maar jij één personage hebt dat jou voorstelt, dat dan een soort betere wereld geeft. Ready Player One, het boek en de film ook, die spelen daar een beetje op in. Het idee van een wereld waarin mensen digitaal een digitaal leven hebben, een digitale identiteit hebben, een digitale portemonnee hebben. En ja, in principe is het idee natuurlijk dat als een bedrijf dat kan bouwen en het zo kan bouwen dat iedereen daar deel van wil zijn, dat financieel natuurlijk eigenlijk oneindig geld is.
Ja. En je zit nu, dit is natuurlijk heel mooi, maar er zit nu één uitdaging. Nu ben je dus in Roblox, ben je een personage, en in Roblox zitten weer allemaal games. Ja. Maar als je dus dat wil meenemen naar bijvoorbeeld
een andere game,
een Fortnite of een Minecraft, dan kan dat weer niet. Dus je bent uiteindelijk, je hebt dus een wereld waar weer werelden in zitten, maar uiteindelijk heb je ook weer andere werelden waar ook weer werelden in
zitten. Andere universum.
Ja, universums eigenlijk. En je wil geen losse universums hebben.
Nee.
Maar dan moeten ze die overkoepelende laag gaan maken.
Er moet een hele nieuwe dimensie komen.
En die overkoepelende laag, dat is waar Mark Zuckerberg van droomt.
Ja, want als hij die kan bouwen, dan bezit hij het universum.
Ja.
En dat zou natuurlijk de grootste overwinning kunnen zijn van een bedrijf als Facebook, die dat eigenlijk altijd al wilde. Een digitale identiteit. Waar jij zo verbonden bent.
Eén digitale.
Ze willen geen Twitter, ze willen Facebook.
Ja.
Ze willen Instagram. Ze willen dat al die producten bij elkaar komen. WhatsApp, Instagram, Facebook. Dat allemaal bij elkaar met games. En er zit natuurlijk een hele mooie potentie aan het idee van een metaverse. Dat alles wat je, dat je een soort van eigen dingen hebt in de digitale wereld.
Ja.
Maar er zit natuurlijk ook iets heel engs aan. Ja. Een beetje dystopisch voor mij. Enigszins is het een beetje eng, want je kijkt bijvoorbeeld naar Fortnite. Dat is een game met miljoenen spelers, veel jongere spelers, veel kinderen. Maar wat Epic Games bijvoorbeeld voor elkaar heeft gekregen, is dat beroemde zangers nu concerten geven in Fortnite. Ja. Die spelen voor iedereen op aarde op hetzelfde moment in de game af.
Maar dan voor miljoenen mensen tegelijk. Ja.
Wauw.
En dat zijn dus echt online, die worden ook met de artiesten samen worden die gemaakt met visual effects en speciale gamecode, speciale evenementen.
En dat is wel vet hoor, hoewel je natuurlijk niet met je vrienden bent. En wat me nog een bijkomend voordeel lijkt, is dat je niet zoveel wachtwoorden hoeft te onthouden.
Ja.
Jij bent zo praktisch, zo eerlijk.
Nice. Ja, dat is een beetje de volgende stap. Dat is een beetje.
Maar dan gaat natuurlijk Apple, die gaat dat natuurlijk niet accepteren. Die gaat niet die rode loper voor Mark Zuckerberg uitleggen.
Die gaan heel erg hun best doen.
Die gaan sowieso. Er zijn al geruchten dat ze ergens in september, oktober nu met de eerste VR-hardware komen.
Ik kan me niet voorstellen dat ze dat laten liggen. Maar ik denk dat tegelijkertijd ook heel veel andere bedrijven ernaar aan het kijken zijn. Ik denk dat Amazon er echt wel naar aan het kijken is. Want je kan je bijna niet voorstellen dat zij die kans laten liggen.
En waar past dat Chinese bedrijfje in dit verhaal?
Tencent is een hele interessante. Want Tencent eigenlijk heeft dat een hele simpele strategie. En een heel Chinese strategie wat dat betreft. Ze kopen gewoon van alles een deel. Mm-hmm. Dus Tencent bezit op het ogenblik 100% van Riot Games. Een van de grootste spellenmakers op aarde. We zitten, wat is het intussen, 40%?
40% van Epic Games.
Van Epic.
Van Fortnite en Unreal Engine.
En Unreal.
Dus de duopoly op een middleware, daar bezit dus 40% dus, van.
Ja. De grap in de gamesindustrie op een gegeven moment was dat als je in games werkt, dat Tencent sowieso een percentage van je bezit. Mm-hmm. Want je weet niet waar, maar ergens in de richting naar boven heeft Tencent een bedrag ingezet op dat. En dat, ja, op zich een hele hands-off approach. Ze zetten gewoon heel breed in. En dat, nou ja, goed. En omdat games een groeimarkt is, werkt dat erg goed.
Ja. Want,
maar niet uit hoeveel geld je er tegenaan gooit. Over het algemeen gaat de waarde omhoog.
Ja,
dus.
Ja, die staat wel echt bekend om de games ondertussen, denk ik.
Nou ja, in China is het een van de weinige uitgevers die rechten heeft om games uit te brengen. En China is een van de grootste markten op aarde voor games.
Ja.
En de grootste groeimarkten. Maar ook rondom de wereld. Het Midden-Oosten is een enorme groeimarkt in de gamesindustrie. Afrika nog wat minder. Zuid-Amerika, ontzettende groeimarkt in de games. Oost-Azië, China specifiek, enorme groeimarkt. Eigenlijk voornamelijk het Westen is tot nu toe de markt geweest.
Ja.
En dat alleen al zijn de percentages waar we het nu over hebben.
Ja, en daar komt denk ik ook de groei vandaan de komende 5 à 10 jaar.
Ja.
Jeetje, oké, dus in ieder geval die hele gamewereld, dat is er eentje die nog volop in ontwikkeling is.
Voorlopig
En bijzonder interessant, moet ik zeggen.
Ja, we kunnen eigenlijk nog uren doorpraten. We hebben het nog niet eens gehad over alle overnames die er al zijn geweest. Ja. Ik denk, maar beleg jij zelf ook? Dat heb ik eigenlijk helemaal niet.
Ik eigenlijk niet heel erg. Ik hou het wel heel erg in de gaten, want ik wil natuurlijk een beetje weten wat er in mijn industrie gaande is. En ik denk dat beleggen daar een soort van hele eerlijke graadmeter van is.
Ja, alles is inzichtelijk natuurlijk.
Nou ja, dat is het. En het voelt oprechter, want de gamesindustrie is natuurlijk gewoon een economische... Het is een financiële markt. Eigenlijk alles gaat om geld.
Ja.
Kijk, beleggen is niet helemaal het juiste woord. Ik investeer heel veel in game studio's. Kleinere game studio's, beginnende game studio's, studio's in derde wereldlanden. Ja.
Ben je eigenlijk een beetje een angel investor?
Ja, eigenlijk wel. Dus ik zit meer in die richting. En dat gaat soms... Kijk, een Braziliaanse game studio heeft echt geen 100.000 euro nodig om een game te maken. Die kunnen dat met 10, 20, 30.000 euro.
Maar derde wereldlanden, zit daar iets filantropisch ook achter? Of?
Ja, ik ben half Egyptisch. Dus voor mij was het altijd heel vreemd om games te spelen waarin ik speelde als mensen die leken op mijn Nederlandse vrienden en moest schieten op mensen die leken op mijn Egyptische vrienden. En ik ben me altijd gaan afvragen waarom in de rest van de wereld geen games gemaakt werden. Omdat de uitgevers, de platformen daar gewoon geen interesse in hadden.
Yeah.
Dus voor mij is het heel erg belangrijk om juist die mensen de financieel de kans te geven om games te maken. En ik heb de afgelopen 15 jaar ook continu gereisd. Dat is ook waar die Oscar vandaan kwam.
Mm-hmm.
Heel veel gereisd naar die gebieden. Maar dan leer je heel veel mensen kennen waarvan je denkt van nou, met 20.000 euro kunnen zij een game maken.
Yeah.
En die game wordt gewoon voor dezelfde prijs verkocht als de concurrentie. Dus als jij voor 20.000 euro een game kan maken, maar kan hem verkopen voor 15 euro.
Mooi.
Dan hoef je maar 1000 kopieën, dan hoef je maar 2000 kopieën te verkopen om break-even te zijn.
Ja, maar dan krijg je wel een hele andere filosofie in de game. Vanuit het perspectief natuurlijk, vanuit de makers.
Ja.
Het is ook altijd een beetje een uiting van de leefwereld van de makers. En
ja.
Als je makers uit Afrika en Zuid-Amerika laat maken, krijg je ook heel andere types spellen.
Andere games. Maar juist daarom is voor mij heel interessant. Omdat juist die games over het algemeen de potentie hebben om in een hele drukke, gesatureerde markt alsnog los te staan van de markt. Om eigen dingen te zijn. Het zijn verhalen in andere culturen, games met andere mechanics, met andere regels, met andere muziek, met andere beeldstijlen.
En dat is ook super interessant, lijkt me, om te spelen zelf als gamer. Ja. Omdat het eigenlijk een soort van reis is naar een ander land, ja. Maar dan in een game.
Ja. Dus ik vind dat prachtig. Dus nee, beleggen doe ik niet, niet op die manier, maar investeren doe ik wel. En in games leuk.
Als je de luisteraar die is heel geïnteresseerd in de game-industrie, wat zijn dan een beetje kan je een paar tips geven? Wat is echt interessant waar je naar moet kijken?
Ja, kijk, het belangrijkste is gewoon het games nieuws gaan volgen. Ik denk dat het eigenlijk gewoon de allereerste stap moet zijn. En er zijn hele goede websites voor gamesindustry.biz, gamedeveloper.com. Even kijken, nou, dat zijn eigenlijk wel de twee grootste. En dan vanaf daar kom je het eigenlijk allemaal wel tegen. Maar gewoon de gamesindustry een beetje bijhouden. Want ik denk dat als je gewoon een paar maanden gewoon dagelijks heel even checkt bij games, dus je een heel goed beeld kan krijgen van hoe dingen lopen. Games Industry is ook heel netjes. En ook op Twitter kun je oneindig analisten vinden die ook echt heel erg goed zijn. Mike Futter en Daniel. ZHUGEX op Twitter. Die volgt eigenlijk de hele Aziatische markt. Dat zijn gewoon echt analisten die daar heel goed in zijn en ook vanuit een beleggingsstandpunt kijken naar de gamesindustrie.
Eigenlijk de tip die je geeft, verdiep je in industrie en koop dan alleen dingen die je kent.
Nou ja,
goede tip.
De stabiele kun je altijd op inzetten, maar de stabielere dingen, daar zet iedereen op in. Als jij op zoek bent naar gewoon iets dat stabiel is en licht groeit.
Ja.
Zet in op Unity, en Unity heeft nu even vanuit tech een klap gekregen, maar zet in op Unity of Microsoft of Sony. Maar dat zijn techbedrijven.
Ja.
Als je in wil zetten op games, is dat eigenlijk inherent ietsje risicovoller. En dan moet je gewoon een beetje kijken naar wat de gamesindustrie doet.
Ja.
Ja, en er zijn natuurlijk ook weer ETF's voor, want je hebt overal een ETF voor. Ik heb er een paar gezien, staan er in de show notes, staan ze klaar. En als je erin uitzoekt, kijk dan wel altijd even naar de top 10 grootste bedrijven natuurlijk. Waar de top 10 grootste posities,
ja,
waar
posities
ETF in zit.
Ja. Mm-hmm. Het verschillen nogal.
Ja.
En er is natuurlijk de Nederlandse Van Eck. Die biedt het ook aan, dus dan blijft het dicht bij huis.
Ja, en dat is altijd prettig. Portfolio?
Ja, niks gedaan eigenlijk. Dus er valt niks te vertellen.
Bij mij ook niet. Het is wel een beetje opgeveerd weer, hè?
Ja, het gaat weer wat omhoog, maar het kan ook weer zomaar weer naar beneden gaan. Het zijn hele rare tijden.
Oké. Dan zijn we er doorheen. Ik denk dat je nog een keer terug moet komen, Rami.
Ik zou het hartstikke leuk vinden.
Nou,
ja, dankjewel voor al je kennis.
Ja, bijzonder zo'n inkijkje in een wereld die inderdaad grotendeels toch onzichtbaar is en blijkbaar wel zo groot onvermoed. Dus ja, bijzonder interessant echt. Dus dankjewel.
Dankjewel.
En succes met je nieuwe carrière als piloot.
Ja, lekker rondje vliegen. Het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen hobby. Want ik maak nog steeds games en ik blijf ook gewoon actief in de gamesindustrie. Maar vliegtuigje vliegen. Leuk.
Ja, superleuk. Volgende week gaan we het hebben over centrale banken. Dat, ja. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben altijd al van die macro-onderwerpen.
Ja, de ECB en de Fed. Ik verbaas me eigenlijk dat we die niet eerder over hebben gehad. Mm-hmm. Het is trouwens wel heel actueel. De beleid van de centrale bank en dan vooral de twee grote westerse, die hebben extreem veel invloed op de beurs. Daar moeten we het eens over hebben.
Oké, gaan we doen. Nou, en dan in de tussentijd, jongens, investering in je kennis en beleg met beleid.